Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
In deze aflevering gaan we terug naar de 17e eeuw. Naar de tijd van slotgrachten en het bewaken van de goudvoorraad.
Ja, en ridders. Ridders.
Kastelen.
Zo, mooie tijd was dat. Hè?
Ja, dus we hebben het eigenlijk over de moot. We gaan het hebben over pokeren.
En de boycott op Facebook.
Precies.
Kunnen we dat nog herinneren?
Ja, dat er niet meer geadverteerd werd door veel grote bedrijven als Unilever en zo. Ja. Ik heb de quote 500 meegenomen.
Ja, en wat pokeren met te maken heeft met bedrijven.
Ja, daar ga jij de fout in, want pokeren heb ik al gezegd.
Oh nee, zit ik nou niet op te letten?
Ja.
Ja.
Dit is niet erg, ik vergeef je.
Maar
je hebt een transactie gedaan.
Ja.
En daar heeft China weer een hoop mee te maken, dus daar moet het ook over hebben.
Ja, we gaan richting China. Twee transacties gedaan, hè?
Twee transacties inderdaad.
Ja, en geld bijgestort, nieuwe maand.
Geld bijgestort. Nou, er is een hoop gebeurd en daar gaan we het gewoon weer lekker over hebben.
Ja, IB-aangifte.
De inkomstenbelastingaangifte. Laten we daar nog even niet over hebben. Hallo, het is nog... Welke maand is het? November.
Ja, laten we snel doorgaan.
Laten we doorgaan.
Ja.
Beginnen zelfs. Ik heb een wandeling gemaakt, Pim. Prachtig.
Ja, ik zag een mooi fotootje langskomen.
Ja, gewoon hier om de hoek. Ja, andere kant van het Amsterdamse bos eigenlijk. Met jouw boekje, Roots. Natuurlijk ook overal herfstkleuren en blaadjes. Maar je loopt langs sloten, door moerassen bijna, door een hele grote kersengaard met blaadjes in alle kleuren. Enorme berken en overal alleen maar dwarrelende blaadjes. Dat was echt heel mooi.
Ja. Maar volg je dan echt het parcours of zo?
Zeker.
De wandeling in het boekje?
Ja, 8,3 kilometer was het.
Zijn er ook paaltjes of zo? Of moet je echt het boekje volgen?
Nee, je moet wel echt kijken inderdaad. Wel een beetje opletten. En ze staat ook wel hier, slaan nu het eerste pad links af. En je ziet ook de route, dus je kan ongeveer een beetje wat de richting is. Ja.
Oh, dat zijn dus echt unieke routes dus?
Het zijn unieke routes.
Dus je kan eigenlijk alleen lopen met het boekje?
Volgens mij wel. Er staan geen paaltjes. Nee, het is een unieke route. Dus dankjewel nog daarvoor. En er wordt gebruik van gemaakt, dan weet je dat.
Oh, kijk. Een goed cadeau dus.
Ja. En het gaat goed met de podcast.
Ja. Oh ja, nog even een reminder. Ik ben ook binnenkort jarig, hè?
Wanneer ben je ook weer jarig?
7 november.
Oh ja, oké. Okay. Goed. Wil je ook boswachter worden toevallig?
Nee. Ik leen jouw boekje wel een keer.
Oké. Okay. Oh shit, dan moet ik nadenken. Oké, goede reminder. Ik ga eraan denken. En het gaat ook goed met de podcast.
Ja, we zijn over de 100.000 luisteraars heen in de maand. Ja, als je het zo even snel zegt, denk je dat is niks. Maar als je het even gaat visualiseren. Twee keer de arena vol. Ja. En dan elke maand.
Ja,
het is best wel een gek idee.
Maar dat gaat ook hard, want vorige week zaten we hier nog met 85.000.
Ja, dat komt denk ik wel vooral door denk ik, Radio 1. Nee, ik merk het ook wel aan alles hoor. Ik merk het aan de mailtjes. Ik krijg zoveel mailtjes binnen. Ik kan het niet meer bijhouden.
Je trekt het echt niet?
Nee, ik probeer elke dag er wat weg te werken. Maar ik heb een wachtrij van 65 mailtjes nu. Dus het gaat heel lang duren, denk ik, voordat ik alles kan wegwerken.
Heftig, dus, ja. Ik realiseer me ook nu pas een beetje van alles wat wij in de eerdere aflevering hebben gedaan. We zeiden toen ook daar een beetje van, ja, stel je vragen, maar we antwoorden wel. Die mensen die nu net zijn begonnen, die weten dus niet hoe fucking druk jij het hebt.
Nee, dus... De bedoeling is misschien wel dat mensen nu iets minder gaan mailen.
Ja.
En we zijn nu toch aan het proberen of ik iets minder kan gaan werken. Zodat ik iets meer tijd heb om ook iedereen vragen te beantwoorden. En ook wat meer tijd heb om een podcast goed voor te bereiden.
Ja.
De voorbereiding die wordt steeds korter.
Ja, je hebt natuurlijk... deze podcast is een pad van jouw ontwikkeling en alle inzichten die jij opdoet ondertussen. Maar... Je hebt het nu zo druk met mailtjes beantwoorden dat je misschien wat minder tijd over hebt om daadwerkelijk inzicht zelf te ontwikkelen.
Nou, dat klopt wel een beetje. Ik ben steeds meer bezig met eigenlijk het vastleggen en de randzaken eromheen. En daardoor steeds minder tijd om ook echt te leren en te ontdekken. Ja. Dus ik wil weer even wat meer tijd gaan vrijmaken om te leren en te ontdekken.
Ja.
Dus er gaan wel in de toekomst wel wat dingetjes veranderen.
Oké, nou spannend.
Ja?
Ja, nou dan deze aflevering. Oh ja, mijn huiswerk. Ja, sorry, ik vind het gewoon heel erg moeilijk. Ik zit telkens naar die Giro kernlijst te kijken. Het is gewoon Chinees. En dan ga ik alles zitten opzoeken en dan vergeet ik het weer. Ik heb gewoon geen... Ik vind het moeilijk. Maar ik ben erover aan het praten met een vriendin. En zij praat erover weer met haar moeder. Die een ervaring heeft in de beleggingswereld. Zij zegt ook, ja, je hebt nu wel genoeg in Amerika. Zij heeft ook de S&P 500.
Oh ja.
Dus nou, we zijn. Het is work in progress, maar okay. Zoiets gaat niet over één nacht ijs bij mij.
Nee, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Okay. Dan blijf het gewoon af en toe even delen.
Ja, dat is goed. Als ik iets weet, dan hoor je.
Als je hulp nodig hebt, dan.
Ja, maar ik wil het een keer
zelf
doen.
Ken ik wel een goede podcast.
Oké. <Okay. laughs> Ik begin nog een keer bij aflevering 1, inderdaad. Goed, deze aflevering hebben we het over blue chip en moat beleggen.
Ja.
Nou weet ik al wat moat is, want dat heb je al een keer uitgelegd.
Ja, dat is al een keer te sprake gekomen, hè?
Ja, het was die slotgracht onder het kasteel.
Ja, nou ja, nu verklap je het natuurlijk in één keer. Dat maakt ook helemaal niet uit. De meeste mensen kennen dit denk ik wel. Ja. Maar misschien kunnen we even beginnen met een verhaaltje vertellen.
Oké, is goed. Daar hou ik van.
Ja, daar hou je van, hè?
Tim, take me away.
In de 17e eeuw
was
er een groot bos. Dan ben je, nou heb ik je aandacht, hè?
Ja.
Ja. En daar werd natuurlijk een koninkrijk, moest al zijn bezittingen beschermen. Wat werd er dan snel gemaakt? Werd er een kasteel gebouwd? Nou, de kastelen zijn natuurlijk ook geëvolueerd hoe sterker ze zijn geworden. En op een gegeven moment met een soort van vier palen aan de zijkant met een muur ertussen.
Een paar kanonnen op een rij.
Ja, de kanonnen. Zo werd het natuurlijk steeds beter. Maar de tegenstanders kwamen altijd wel weer binnen. Dus het werd eigenlijk steeds geavanceerder, steeds verder uitgebreid. Hoe kan je nou al je bezittingen beschermen? Alle bezittingen waren natuurlijk vooral in goud. En daar op een gegeven moment je kan ook zien, de eerste kastelen hebben ook helemaal geen gracht eromheen. Geen water. Oh. En dan langzaam zijn er grachten gekomen.
Konden de mensen niet zwemmen in die tijd?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk als je met een groot harnas gaat zwemmen, dat je toch al snel naar de bodem gaat.
Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook materieel nodig om die muur kapot te krijgen.
En je kan moeilijk een ladder neerzetten.
Dat ook.
Maar ja, er werd op een gegeven moment een gracht gegraven en die werd volgelopen met water. Je komt natuurlijk nog steeds binnen als er een gracht met water is. Alleen, wat doet die gracht? Die vertraagt.
Mm-hmm.
En die vertraging zorgt ervoor dat je de tijd krijgt om jezelf te herorganiseren, te positioneren en misschien om... Als je mensen hebt op andere plekken in jouw koninkrijk, dan kunnen die naar jouw kasteel toe komen. Ja, je geeft jezelf tijd. Nou, dat is eigenlijk... Daarom is die metafoor... werkt zo goed voor bedrijven. Dat noemen ze dan eigenlijk economic mode. Mm-hmm. En dat houdt eigenlijk in dat je zo'n sterk concurrentievoordeel hebt. Je kasteel is dan je bedrijf. Je gracht is dan je concurrentievoordeel.
Yeah.
En je concurrentievoordeel, dus je gracht, die beschermt je jouw winstgevigheid van jouw kasteel, van jouw bedrijf.
Yeah.
En die moat, dus die gracht, die zorgt ervoor dat je de tegenstander vertraagt. Of dat het langer duurt voordat ze bij jouw winstgevendheid kunnen komen. En daardoor heb jij als bedrijf de tijd om daarop in te spelen. Om het te kopen of te veranderen.
Yeah.
Dus je wil eigenlijk een bedrijf hebben die een hele dikke moat heeft.
Oké, want je hebt ze dus in verschillende soorten en maten. Maten vooral.
Er zijn wat, maten. Bijvoorbeeld Morningstars, denk ik wel de bekendste.
Wat is Morningstar?
Ja, dat is vooral, denk ik, de meeste mensen die kennen die website wel, waar je ETF's mee kan vergelijken. Maar dat is een hele groot bedrijf. Ja, het is voor mij gewoon een groot instituut die heel veel doet met financiële producten. En vooral heel veel analyses doet.
Mm-hmm.
En die hebben eigenlijk een soort van moat rating ontwikkeld, waar ze dan drie ratings hebben. Eén, het heeft geen moat. Dan hebben ze een narrow moat. Dus dat is een beetje...
Smal.
En dat is volgens mij is dat de voorwaarde dat je 10 jaar lang aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. En je hebt dan een wide mode. En dat is dan dat je 20 jaar lang aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Ja.
En dat geeft een beetje aan hoe krachtig je concurrentievoordeel is. En hoe moeilijk je te kopiëren bent.
Ja.
En hoe jouw groter natuurlijk je mode, hoe langer het duurt voordat partijen erbij kunnen komen. Dat betekent nog steeds niet dat je het niet kwijt kan raken. Alleen dat geeft het bedrijf gewoon veel tijd om te sturen.
Ja.
Om te kantelen en om bij te schaven.
Ja, precies, om op in te spelen.
Dus daar komt het dan... Op dat moment ligt het dus minder aan het bedrijf, maar veel meer aan het management.
Oké, dus je hebt inderdaad... Want als je kan het nog steeds... Je kan nog zo'n grote moot hebben, maar als je die indringers ziet komen en je doet niks...
Ja, er zijn natuurlijk ook prima voorbeelden van bedrijven die een moot hadden en die het zijn kwijtgeraakt of die zijn gewoon failliet gegaan.
Heb je er eentje, ja?
Nou, Kodak is misschien een voorbeeld.
Oh ja.
Omdat volgens mij was Kodak gewoon heer en meester als het gaat om foto's.
Kodak momentje, ja.
Ja, en zo zijn er best wel veel grote bedrijven geweest die echt een flinke moot hadden en die dat langzaam een beetje zijn kwijtgeraakt.
Ja, precies. Dus een grote slotgracht biedt geen garantie dat je geld niet gejat wordt.
Of nee, nou ja, zeker niet. Maar dit is wel deze metafoor is natuurlijk heel mooi om te zien, want dat geeft je... dit is misschien een van de allerbelangrijkste dingen voor beleggen. Als je aandelen echt lang wil houden, dan is het gewoon heel belangrijk dat bedrijven in de core heel goed zijn.
Wie heeft die term bedacht eigenlijk?
Daar is die weer. Warren Buffett.
Warren,
die
is, ik dacht het al.
Ja,
als het gaat over aandelen lang vasthouden, dat is natuurlijk typisch iets wat hij doet. Dus...
Nou, dit zit wel een grappig verhaal aan, want hij schreef hier volgens mij in het zakenblad Fortune in 1999, is hier voor het eerst echt over geschreven. En Charlie Munger, daar hebben we het ook wel eens over gehad, dat is zijn compagnon. Daar runt hij samen eigenlijk het investeringsfonds mee. En Warren Buffett is eigenlijk best wel een, ja, ik noem het een beetje een Hollander was, een beetje dat hij altijd een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. Mm-hmm. En zijn filosofie was altijd, ik wil een bedrijf gewoon zo goedkoop mogelijk kopen. Ja. Ook al is het bedrijf misschien niet zo heel goed, als ik het maar gewoon heel goedkoop koop, dan loop ik eigenlijk ook geen risico. Charlie Munger was veel meer van de school, bedrijven moeten extreem goed zijn. Dus dat is een beetje samengekomen, dat ze dus hun filosofie is een beetje extreem goede bedrijven voor een goede prijs.
Ja, en, compromis.
Ja, en van. Dus ja, wat er eigenlijk een beetje op neerkomt is dat Charlie Munger voegt dan heel erg toe dat het bedrijf echt heel goed moet zijn. Dat is dan de moot. En dat resulteert dan in dat het nog steeds een goedkoop moet zijn, maar noemen ze dan een goede prijs.
Ja.
Maar als je dat natuurlijk doet, dan kan je een aandeel natuurlijk heel lang bezitten. Want als een bedrijf echt een moot heeft, echt een competitief voordeel heeft, en het heeft een goed management die dat kan beschermen.
Tuurlijk, ja.
En er wordt ook wel eens gezegd dat voor een goed bedrijf, echt een heel goed bedrijf, daar kan eigenlijk gewoon een, noemen ze dat een soort van fool, kan dat managen. Dus dat bijvoorbeeld Coca-Cola, zit zo fundamenteel goed in elkaar. Dat kan eigenlijk bijna door iedereen gerund worden. Omdat het concurrentievoordeel zo sterk is en het is zo goed georganiseerd.
Dat het management niet meer uitmaakt.
Dat het relatief minder impact maakt een goed management.
Oké, maar dat van dat moot, dat wisten we wel. Maar wat heeft een belegger daaraan? Wat kunnen we daarmee?
Nou,
als je geen Warren Buffett bent.
Ja, nou, dit is natuurlijk een term die je denk ik veel tegenkomt. Er zijn ook best wel ETF's die doen bijvoorbeeld alleen maar white mode. Een ETF, dus je hebt Van Eck is natuurlijk de Nederlandse ETF-uitgever. Mm-hmm. Dus daar heb ik even gekeken. Daar is een US white mode en de global white mode. En dat zijn eigenlijk twee ETF's die dus alleen maar in modes beleggen. En je denkt heel snel dat... Kijk, een moot hoeft natuurlijk niet zo gelijk te zijn als een McDonald's of een Coca-Cola. Het kan natuurlijk ook een relatief klein bedrijf zijn die in een hele kleine niche zit. Maar wel bijvoorbeeld 70% of 80% van die niche in hand heeft.
Yeah.
En daardoor een concurrentievoordeel heeft. Bijvoorbeeld in schaalgrootte.
Yeah.
En dat is wel grappig om die ETF eens een keer door te lezen. Want dan zie je dus dat de global wide moat staan 66 bedrijven in. En er staan heel veel bedrijven in die je helemaal niet kent. En dat maakt het natuurlijk heel interessant. Want je denkt heel erg snel aan de grote jongens. Yeah. Die worden natuurlijk ook altijd gecommuniceerd. Als je naar moot zoekt, dan krijg je de bedrijven zoals natuurlijk een Coca-Cola en een Apple en zo. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een moot zoeken in een kleine industrie. En dan denk je bijvoorbeeld zo'n mooie Thor Industries.
Yeah.
Nou, dat kent eigenlijk helemaal niemand. Maar dat is een bedrijf dat verkoopt campers en caravans. En er zijn volgens mij, als ik het goed zeg, ik weet even de concurrent niet, maar ja, de verdeling van de bedrijven in die sector is dan Thor Industries en nog een ander, ben ik even, omdat ik de naam nu van kwijt ben. Maar we zitten samen ongeveer zo'n 70-80% van de markt.
Yeah.
Het is natuurlijk niet zo'n hele grote industrie. Maar omdat die industrie wordt gerund door twee verschillende bedrijven, weet je eigenlijk wel zeker dat die twee gaan gewoon een gigantisch concurrentievoordeel hebben naar de rest van de industrie. Met beleggen moet je heel snel... Je moet gewoon veel meer kijken naar peers. Dus je moet kijken welke sector zit het en wat zijn dan de concurrenten. Want kijk, als mensen een camper willen kopen, dan kan je wel vergelijken met een Apple of met een andere bedrijf. Maar dat heeft helemaal geen zin, want die verkopen geen campers.
Nee.
Dus als mensen een camper willen, dan gaan ze toch naar alle campers kijken. En dan wat voor bedrijven blijven er dan over?
Ja.
Als je ziet dat de campersindustrie jaarlijks groeit, dan weet je zeker dat eigenlijk als een bedrijf 40% in handen heeft, dat dan ook een groot gedeelte 40% van die groei pakt.
Ja.
Ja, dat is dan een vrij makkelijke rekensom. Eigenlijk moet je als je belegt eigenlijk altijd zoeken naar een moat. Iedereen die zit natuurlijk in de Apples en de Microsofts, want die hebben natuurlijk een hele duidelijke moat. Maar waar denk ik ook een groot gedeelte van je portfolio uit kan bestaan, zijn kleinere bedrijven die een moat in een kleinere hoek hebben, in een kleinere sector hebben.
Ja.
Daarom is de moat zo belangrijk.
Maar wat handig dat je daar een ETF voor hebt.
Ja, nee, dat is een.
Dat is toch ideaal dan?
Ja, dat zeker. Ook al zijn er natuurlijk nog steeds bedrijven die in een moat, die een moat, maar die zitten dan in een sector die krimpt. Maar dit is wel iets waar je eigenlijk altijd naar moet kijken als je gaat beleggen. Wat voor concurrentievoordeel heeft het nou echt?
Maar dat brengt mij tot de vraag van wat is het dan ook weer precies wat allemaal een concurrentievoordeel kan opleveren?
Ja, dat is misschien wel goed. Ja, het zijn eigenlijk immateriële activa. Ja, dat klinkt allemaal weer zo heel technisch. Ja. Maar dat houdt eigenlijk in dat het gaat over patenten, overheidslicentie, merknaam. Dat zijn, waarom ze dat immateriële activa noemen, is dat die staan een soort van op de balans, maar die moet je zelf waarderen. En dat is heel moeilijk, want hoe waardeer je een patent, een overheidslicentie of een merknaam? Neem bijvoorbeeld Coca-Cola. Nou, dat is natuurlijk een merknaam, dat is gigantisch. En die merknaam is heel veel waard.
Ja.
Disney is ook een voorbeeld als het gaat om patenten. Dus die heeft natuurlijk zoveel patenten op al die Disney
figuren
die ze gemaakt hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld Mickey Mouse en zo. Dus dit is een hele belangrijke. Dit is echt een gezien als een concurrentievoordeel.
Ja. Je zou zeggen, elk bedrijf heeft een merk. Misschien niet dat zoveel waard is als Coca-Cola, maar...
Ja, maar sommige merken ben je gewoon heel merktrouw. En dan wordt ook als voorbeeld genomen Tiffany. Ik weet niet of je Tiffany Diamonds kent.
Ja, natuurlijk ken ik dat.
Daar wordt namelijk gezegd dat mensen, vooral vrouwen, die zijn bereid 25% meer te betalen voor een Tiffany Diamond dan voor een ander merk. Het is exact hetzelfde diamond.
Ja, dat slaat nergens op.
Het geeft je een extreem concurrentievoordeel.
Ja.
Daar kan gewoon een andere partij niks tegen doen. Wat kan je dus doen als Tiffany? Ja, of je hebt hogere marges, of je kan ze op een gegeven moment goedkoper wegzetten.
Ja.
Of andere dingen aanbieden. Dus je hebt gewoon een extreme concurrentievoordeel.
Oké, next.
Overstapkosten.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk het gemak waarmee de klant kan overstappen.
Oeh, mag ik deze invullen? Dat heeft misschien te maken met of je met Microsoft werkt als bedrijf. Dan ga je niet opeens al je computers ga je Microsoft afhalen en op iets heel anders overstappen.
Ja, dat is een hele goeie. Ja, nee, dat klopt. En de Oracle is ook, dat is ook een beetje Microsoft. Die doen dan database structuren. Dus als je organisatie in al je data, je organisatie draait op Oracle. Dus eigenlijk al je klanten, ga dat maar eens omzetten.
Ja.
Good luck.
Nee, precies.
Dat is ook maar ook het Apple-ecosysteem. Nou ja, ik zie dat jij een MacBook hebt.
Ik heb een Apple-ecosysteem,
Ik zie jou dan niet zo snel een tablet van Windows kopen. Of een,
dat matcht niet.
Nee, een Android smartwatch. Ja, dat gaat dan niet zo makkelijk.
Nee.
Dus je zit in het ecosysteem van Apple. Dus jouw overstapkosten zijn dan heel hoog. Vaak wel het nadeel is van een overstapkosten, dat die heel hoog zijn, is dat je ook weer heel moeilijk aan een klant komt. Dat is weer een andere ding. Dus het salesmechanisme is wat stroef.
Oké.
En dan hebben we natuurlijk netwerkeffecten. Nou, die kan je volgens mij ook zo invullen, denk ik.
Nee, kan ik eigenlijk niet zo goed invullen. Vertel.
Het netwerkeffect.
Ja.
Dat zit hem in bijvoorbeeld Facebook, Mastercard, Just Eat Takeaway. Facebook is vrij duidelijk. Als er meer vrienden op zitten, wordt het voor jou interessant.
Ja.
Interessanter.
Nou, oh ja, precies.
Dus Just Eat Takeaway is ook eigenlijk vrij simpel. Hoe meer restaurants er zijn, hoe groter het aanbod is. Hoe meer gebruikers erop komen. Maar voor een restaurant wordt het weer interessanter om te komen, want er zijn meer gebruikers.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een netwerkeffect.
Ja.
Winner takes all wordt het heel snel.
Ja, dus net als de Google zoekmachine.
Ja, Google zoekmachine. Hoe meer mensen zoekmachine gebruiken, denk ik dat Google Maps ook een goed voorbeeld is.
Ja.
Hoe meer mensen Google Maps gebruiken, hoe meer sociale data er wordt toegevoegd.
Ja.
Hoe meer jij weet dat er een file is.
Ja.
Dus hoe meer mensen het gaan gebruiken enzovoort.
Ja, precies.
Maar Mastercard ook precies hetzelfde. Op hoe meer mensen een Mastercard betaalpas hebben, hoe meer restaurants en gewoon plekken waar je gaat betalen, gaan ze Mastercard aanbieden.
Yeah.
Want als je in een hotel zit en 50% van je gasten hebben Mastercard, maar jij hebt alleen maar Visa, dan ga jij op een gegeven moment ook Mastercard aanbieden, want je wil je klanten goed helpen.
Ja, en wie neemt er dan ooit nog een pas van een creditcard startup bedrijf?
Ja, dus dat is een
waar je niet mee kan betalen.
Nee, wat je dus dan moet doen, dan moet je als startup kan je dus op het netwerk van Mastercard dus een product maken. Waardoor Mastercard dus en Visa dus eigenlijk de twee partijen zijn in de wereld. Ja. Die ja, dit zijn eigenlijk de enige twee partijen die er zijn. En alle andere partijen die moeten op hun netwerk bouwen.
Ja.
Waardoor ze eigenlijk een concurrentievoordeel krijgen die nooit meer weggaat.
Oké, okay. Ja. Check. Volgende? Dus
dat, nou, dan heb je kostenvoordeel. Ik denk dat daar het beste voorbeeld is Amazon. Amazon is natuurlijk zo groot. Die weet gewoon precies waar er heel veel producten van gekocht worden. Die weten gewoon precies wat de marges zijn op elk product. Dus die kunnen gewoon exact zien. Oké, dit product levert zoveel marge op. Als wij weten al hoeveel het nu verkocht wordt. Dus wat hebben ze het ook de laatste keer gedaan? Toen gingen ze wc-rollen maken. Konden ze net goedkoper wegzetten dan alle concurrenten.
Yeah.
Omdat ze al precies wisten hoeveel ze gingen verkopen.
Yeah.
Ze zetten het bovenaan in een webshop. En je vaagt zo alle concurrenten weg. Omdat je gewoon je concurrentievoordeel. Een extreme schaalbaarheidsvoordeel hebben. Dus een kostenvoordeel.
Ja.
En het werkt bijvoorbeeld ook voor Union Pacific. Dat is een van de grootste railroad in Amerika. Dat is zo groot in Amerika. Dat ga je niet nog een keer aanleggen. Dat kan eigenlijk niet.
Nee.
Dus dat biedt ze zo'n groot kostenvoordeel. Dat er eigenlijk nooit meer iemand in de buurt komt van hun prijs.
Ja.
En dan hebben we nog de laatste. De efficiëntie op schaal. En daar moet je dan denken aan de schaalvoordelen. Nou, UPS bijvoorbeeld, die heeft een netwerk in de hele wereld met van het verzenden. Dat is gewoon niet meer te creëren. Dat is zo'n schaalvoordeel dat ze hebben.
Oké, en dan hebben we nog blue chip aandeel.
Ja, blue chip is misschien wel leuk om even te vertellen. Dat is een term die komt eigenlijk uit de casino-wereld, het pokeren. Het is de duurste chip, de duurste chip in pokeren.
Mm-hmm.
En daar die wordt eigenlijk gegeven. Het is niet een vaste definitie. Die zegt van, nou, dit bedrijf is echt een blue chip. Dat is niet een...
Je vindt het niet terug in de titel van een...
Omdat het namelijk, het is niet heel hard.
Nee.
Het is niet zo dat als je aan deze voorwaarden doet, dan ben je een blue chip.
Okay.
Dus het is, iedereen interpreteert dat een beetje anders. Maar het is wel een term die je heel veel tegenkomt.
Dus bijvoorbeeld als je iets een heel goed aandeel vindt, dan zeg je, oh, dat is echt een blue chip.
Ja, nee, ik kan er altijd over discussiëren, als ik zou zeggen. En dat is bijvoorbeeld supergrote bedrijven. Ze hebben een betrouwbare track record. Een consistente dividendgroei. Dat je bijblijft bij inflatie. Het heeft de hoogste rating voor bedrijfsobligaties. Dus AAA. En het heeft hele sterke financiën.
Oké, dat is wat wij ongeveer vinden dat het dan een blue chip aandeel is. Maar jij kan dan nog steeds zeggen, als ik zeg, wow, dat is echt een blue chip. Kan jij zeggen, nou, dat weet ik niet hoor.
Ja.
Want zo'n sterke financiën heeft hij ook weer niet.
Nee, dat klopt. Het wordt eigenlijk exact wat jij zegt. Het zijn eigenlijk bedrijven die iedereen kent. Het zijn eigenlijk een beetje de bedrijven die generaties overstijgen.
De gevestigde.
Ja, die generaties die eigenlijk moeten bezig fundamentele dingen produceren.
Ja.
Dus het is niet tijdgebonden dingen.
Dus bijvoorbeeld...
Ja, dan denk je bijvoorbeeld aan een Disney, American Express, 3M van de Post-its.
Oh ja.
Onder andere.
Ja.
Nu staat Apple er ook bij. Microsoft, Johnson & Johnson.
Maar heb je dan ook bijvoorbeeld over een Albert Heijn...
Ja, Albert Heijn is dan... In Nederland heb je dat natuurlijk ook. Ik denk dat Albert Heijn een goed voorbeeld is. Dat is een bedrijf dat gaat alle generaties over. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat Albert Heijn ooit verdwijnt. Ik denk dat wel wat jij zegt misschien wel goed... Dat is eigenlijk waar je een beetje blue chip moet bestempelen. Gaat een bedrijf ooit weg?
Ja, oké.
En dus het staat eigenlijk buiten de tijd.
Oké. En wat hebben we er dan aan? Ik ben heel praktisch even ingesteld.
Het is natuurlijk een hele defensieve manier van beleggen. Omdat het namelijk bedrijven zijn die altijd zullen bestaan.
Yeah.
Waardoor je dus eigenlijk de kans dat je je geld kwijtraakt. Dat het bedrijf failliet gaat of verdwijnt of heel erg klein wordt. Is gewoon heel erg nihil. Ik denk dat in een goede portefeuille zit natuurlijk ook gewoon één of twee blue chips.
Yeah.
Of in ieder geval een percentage blue chips. Dus ik denk een goede portefeuille is ook... Ja, moet je ook risico's managen.
Ja.
Daar gaan we het volgende week over hebben. Dus je kan niet alleen maar harde groeiers hebben. Je wil ook bedrijven die wat stabieler zijn en steady groei hebben. Je wil ook wel een beetje je volatiliteit managen.
Dat wil ik zelfs wel in mijn ETF-portfolio.
Ja, en bijvoorbeeld Nike is ook een blue chip en Verizon, Visa.
En ik vind eigenlijk wel grappig dat ze daar dus... We zeggen altijd van nee, beleggen is geen gokken, want je weet wat je doet. En wat doen ze... We gaan opeens een gokterm gebruiken om te zeggen... dit is een goed bedrijf. Uit de pokerwereld. Ik bedoel, dat is toch een beetje ironisch.
Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Het wordt een beetje gezien dat als je natuurlijk al die kleuren hebt met poker... de blauwe fiches zijn het meeste waard. En daar zijn er het minst van. En daar ga je het meest zuinig mee om.
Ja, zo kun je het ook zien. Dat vind ik wel een mooie insteek. Oké, dan gaan we naar de PDT-update. What's going on?
Ja, er is weer een hoop gebeurd. eigenlijk best wel heel veel gebeurd deze week. Maar ik ga er één ding uitpikken.
Ja.
En dat is de responsive design. Dat is natuurlijk een vakterm.
Ja, voor de software developers.
Ja, voor alle productontwikkelaars, die kennen dat wel. En dat houdt eigenlijk in dat als je een website aan het ontwikkelen bent, dan weet je als maker nooit op welk device de gebruiker het gaat bezoeken. Een Mac of een Windows. Ja. Maar je weet ook niet of het een mobiel is of een tablet.
Ja.
Misschien straks in de toekomst kan je in je Tesla kan je het in je auto doen. Mm-hmm. Nou, je weet nooit wat voor schermen er in de toekomst allemaal nog zijn komen. Nou, je hebt je tv tegenwoordig waar je ook websites op kan kijken. Dus er is een technologie ontwikkeld. Het heet responsive design. Dat houdt eigenlijk in dat je het zo programmeert dat het flexibel is. Dus dat het alles schaalt. En je werkt dan eigenlijk, ja, dat heet dan met pixels, ga je bepaalde kantelpunten maken, dat als het zo breed is en zo hoog, dan toon je het op deze manier zo groot. En hoe groter het scherm is, dan kan je het lettertype ook wat vergroten.
Dat lijkt me heel ingewikkeld, maar jij kan dit.
Ja, dit hebben wij dus nu ingebouwd in de portfolio Dividend Tracker. Eerst werkte het dus alleen maar op de computer. Mm-hmm. En als je dus met je telefoon naar de website ging, dan toonde je eigenlijk een computervariant.
Ja,
waardoor
dat
je dus,
irritant.
Ja, waardoor je dus zowel horizontaal als verticaal moest teruggooien. Ja. Nou, dat werkt natuurlijk niet lekker.
Nee.
Dus wat we hebben nu gedaan, we hebben het zo opgezet dat het geoptimaliseerd is voor alle apparaten. Dus het ziet er voor mobiel nu goed uit.
Wauw.
Het ziet er voor tablet goed uit en voor desktop.
Het wordt hartstikke professioneel.
Dat je een optimale ervaring hebt per apparaat.
Ja, belangrijk lijkt me.
Ja. Okay.
Vrienden van de show, we hebben er weer een paar bij gekregen. Daar komen ze. Douwe, Koen, Paul, Marieke, Dagobert, D, Barry, Thijs, Max, Luc, Vincent, Pieter, Sihan, Jasper, Koen, Cedric, Anita, Hilgo, Marnix, Ivo, Luciano, Matthew, Matthijs, Desiree, Arthur. Hadden we Arthur niet vorige keer ook al?
Ja, maar het is nog niet dezelfde Arthur. Dus
nee, dat is een nieuwe Arthur.
Nou, ik denk het wel.
Arthur, Dennis, Richie, Simon, Marco, Melanie, Bastiaan, Edo, Anwar, Boris-Jan, Sven, Robert-Jan, Hansie Pansie, Hans, Freek, Martin, Sven, Niels, Riepko, Kai, Thomas, Martijn, Simon, Marcel, Rowan, Bram, Sven, Jesse, Benjamin, Dax, Jochem, Pieter, Rogier. Welkom.
Ja, welkom. Echt super bedankt voor jullie steun.
Ja, leuk dat jullie meedoen.
Ik waardeer dat enorm.
Ik ook.
Heb natuurlijk de meeste mensen al persoonlijk leren kennen.
Ja.
Want iedereen die gaat ook de community in en die stelt zich ook voor. Ja, ik denk de meeste mensen die heb ik al even kort een praatje meegemaakt.
Ja,
en ik weet
Marieke
wel
bijvoorbeeld. Hè? Marieke heeft zelfs een profielfoto genomen van een poes. Speciaal voor mij. Ik voel me vereerd.
Ja, dus het is wel, het is heel leuk. Ik waardeer natuurlijk heel erg dat mensen het vertrouwen in ons hebben om dit product te bouwen. En ook mee willen denken, tijdstik om feedback te geven en het gebruiken.
Ja.
Ja, super fijn. Ja. Dank je wel.
Dan het nieuws.
Ja.
Ik heb de quote 500 meegenomen, maar laten we eerst beginnen met jouw nieuws.
Ja, er is zoveel gebeurd afgelopen week dat we echt heel kritisch moeten zijn wat we gaan vertellen.
Anders zitten jullie anderhalf uur te luisteren.
Ik heb natuurlijk 2-3 weken geleden of 4 weken geleden Proces gekocht.
Mm-hmm.
Het is ook eigenlijk een soort van investeringsfonds. Ze hebben heel veel cash. Voor mezelf, ik weet even niet meer exact, maar het gaat over miljarden cash. Zo'n beetje van 60 miljard of zo.
Mm-hmm.
En ze willen daar bedrijven voor kopen. En dan vooral internetbedrijven die in consumentenmarkt zitten. Dus bijvoorbeeld Tencent en thuisbezorgd bedrijven.
Ja, en, dus, en jij had dat toen gekocht omdat jij dacht dat het ondergewaardeerd was, toch?
Ja, ik had dus daar een analyse over gemaakt dat het zwaar ondergewaardeerd als je de cash plus alle waarde van alle bezittingen die ze hebben, dan kwamen ze ruim onder hun intrinsieke waarde.
Ja.
Dus ik heb dat gekocht.
Ja.
En het grappige is nu dat Bob van Dijk, de CEO, die heeft aangekondigd dat ze alle bedrijven zo duur vinden nu dat ze eigenlijk geen bedrijven kunnen vinden om te kopen. Dus die cash die ze hebben, die kunnen ze eigenlijk niet kwijt.
Ja.
Dus op een gegeven moment, dan heeft hij gezegd, nou, dan gaan we gewoon voor 5 miljard eigen aandelen inkopen. Want ik vind mijn eigen bedrijf extreem ondergewaardeerd.
Okay.
Dus dan koop ik gewoon mezelf, want ik vind mezelf te goedkoop.
Okay.
En dat geeft mij altijd wel een lek. Dit geeft mij een goed gevoel.
Ja, hier word je blij van.
Omdat ik het bedrijf koop met de reden dat het ondergewaardeerd is.
Ja.
Onder de intrinsieke waarde. Nou, de huidige CEO beaamt dat ook. En als ik dan dat interview ook lees, dan gaat het gewoon heel verstandig om met het geld. Ze zitten daar op een hele grote pot met geld. Dus wat is het makkelijkst om geld uit te geven en nieuwe bedrijven te kopen? Maar ze maken een bewuste keus. Het is gewoon te duur nu. Wij vinden het gewoon niet waard nu. Dus het geeft mij een goed gevoel dat ze verstandig met het geld omgaan. Dat ze duidelijk gewoon grenzen trekken. Dit is onze grens. Verder gaan we niet. We laten ons niet emotioneel leiden. En gaan dus aandelen inkopen. Wat effect heeft op de prijs?
Ja.
En het aandeel is ook sindsdien ook wel flink omhoog gegaan. ja, dit zijn berichten als je dan een aandeelhouder bent. Ik denk, ja, dit voelt lekker.
Ja. Misschien is dit ook wel trouwens een goede gelegenheid om even onze disclaimer in te spreken die we in gaan bouwen.
Oh, ja, goeie. Ja.
Weet
ja.
je wel?
Ja, heel okay, goed.
Wacht, ik heb iets opgeschreven. Dan kunnen we deze ook later gebruiken gewoon.
Ja, is goed.
Oké. Okay. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Zo, hebben we onze plicht ook weer gedaan om ons in te dekken voor een hele grote boete?
Precies. Poeh, dat scheelt. Oké. Nou, interessant, lekker. Ben je ja. goed bezig met Prozis?
Ja, en nou, ik ga nog even snel een nieuwtje doorheen fietsen.
Oeh.
Daar ga ik het alleen maar even kort zetten.
Ja?
We hebben het maanden geleden gehad over de boycott van bedrijven zoals Unilever naar Facebook toe. Dat advertenties ja. werden stopgezet.
Ja.
Maar daar heeft Facebook natuurlijk helemaal niks van gemerkt. Want de omzet is van 22% gegroeid in een kwartaal.
Wow.
En dat vind ik dan altijd zo grappig. Dan hebben we het over een boycott en alle media schrijven erover. Oh, Facebook gaat zwaar krijgen, want grote bedrijven gaan 22% meer omzet. Het is eigenlijk lachwekkend.
Yeah.
Dat, hoe erg dan zo'n media dat kan van fout kan hebben. Hoe erg dan dat sentiment gecreëerd wordt.
Yeah.
Dus de boycott heeft gewoon nul effect. Gewoon nul. Ja, vind ik, dit geeft maar weer aan dat het gebeurt met heel veel bedrijven. Hè? Met alle goede bedrijven gebeurt dit wel een keer.
Ja.
Daar moet je op letten, want als dat een keer gebeurt bij zulke soort goede bedrijven, dat zijn momentjes natuurlijk waar je kan instappen.
Ja.
Oh ja, misschien ook wel een leuk feitje. 1 op de 3 wereldbewoners heeft een Facebook-account.
Oh nee, wat erg. Goed. Nou ja, nu blijft er natuurlijk wat minder tijd over voor de quote 500. Dus misschien hoeven we dat ook niet echt te bespreken. Maar hij viel op de mat en ik dacht, nou, het is best wel leuk om even te kijken wie daar gewoon in staan en hoe ze daar zijn gekomen. Zeker ook nu ik al een tijdje met jou aan het praten bent over bedrijven.
Maar wat is je opgevallen? Ik vind het wel.
Is dat er zoveel supermarkten in staan. Ik had het nooit gerealiseerd. Dus ook zo'n pleppenwinkel als Dirk van den Broek staat erin. De Deen staat erin. Nou ja, natuurlijk Albert Heijn, de familie Heijn eigenlijk.
Het is eigenlijk niet heel gek, hè? Want ik had het net over...
Nee, het is helemaal niet gek, dus daarom moest ik er ook aan denken.
Alle supermarkten bestaan volgens mij gewoon tussen de 50 en de 100 jaar.
Die hebben gewoon een moat.
Die hebben allemaal een moat,
ja. Of ze zijn blue chip.
Nou, ik denk dat... Nou ja, echt een moat hebben ze volgens mij niet, de meeste.
Ja.
Maar ze hebben vooral wel allemaal samen wel vrij blue chip. Maar zitten vooral, ze hebben gewoon allemaal regio's, hè? Dat is een beetje de bijna een soort van afspraak die er lijkt te zijn. Dat elke supermarkt heeft een soort van zijn eigen regio. Maar ik heb ook wel. Ik had het met even open gebladen.
Ja, en ik heb jou over die zelfmeter verteld, toch? Die erin staat.
We zien daar natuurlijk wel Jitse Groen van Takeaway.
Ja.
Heel veel mensen van Adyen.
Ja, precies. Die komen natuurlijk vaak voorbij. En dat kijk ik dan dus naar met een blik van herkenning in ieder geval. Dat is wel leuk. Maar zoveel zelfmeet ook. Dus heel veel mensen, bijna die hele Code 500 bestaat uit mensen die zelf iets hebben opgebouwd. Ja, er staan natuurlijk de Oranjes staan er ook in. En nog wat adel die gewoon geluk hebben. Maar de meeste mensen zijn zelf made.
Ja, wel knap, hè?
Vond ik wel op een bepaalde manier dus inspirerend.
De 90% van de rijken die bezitten bedrijven.
Ja.
Of zijn eigenaar of we zijn een gedeelte eigenaar. Dus het is gewoon de enige mogelijkheid dat je kapitaal bouwt. Is gewoon assets te bezitten die groeien. Zonder dat jij er zelf tijd voor in te steken. En normaal ben jij eigenlijk jezelf je grootste asset. Jij werkt, jij ruilt uren voor kennis en voor handen.
Mm-hmm.
Maar daar word je beter in. Dus je krijgt meer voor betaald.
Ja.
Maar dat is natuurlijk helemaal niet schaalbaar. Bedrijven die doen exact hetzelfde. En dan gaan andere mensen die dat dan voor je doen.
Ja.
Maar dan kan jij ondertussen gewoon iets anders doen.
Ja.
Dat is ook de reden waarom het zo belangrijk is dat iedereen leert beleggen. Is dat je dus een asset creëert wat meer waard wordt over tijd, zonder dat je daadwerkelijk er zelf bij hoeft te zijn. En dit is wat rijken natuurlijk in de core snappen.
Ja.
Rijken worden alleen maar rijker door hun assets en niet door hun eigen bloed, zweet en tranen.
Ja, precies. Oh, weer zo'n wake-up call, mensen. Word ondernemer.
Nou, je bent nog hartstikke jong. Ik zie dat de onderste, om erin te komen, moet je 100 miljoen hebben. Nou.
Nou. Hè? Nou. Dat is wat te doen.
Ja, je bent nog niet eens 30.
Nog een jaartje, Pim. Oké, we gaan maar snel door. Even kijken, waar waren we? Ga naar je portfolio-update, want er is een transactie gepleegd.
Facebook en Alibaba.
Mm-hmm.
Maar we zitten in een nieuwe maand, hè, november.
Oké.
En dat betekent...
Dat je wat erbij gestort. Dat
ga ik bijstorten. Ja. Ik heb €3.000 erbij gedaan.
Oké, dus die enorme winst in je portfolio, die komt vooral daar vandaan.
Ja, klopt. Maar ik heb natuurlijk ook wat dividend nog ontvangen. de afgelopen tijd. Dus dat heb ik ook herbelegd. Dus ik heb een klein beetje gedaan in Facebook. €900. Ik hoef nu niet helemaal in Facebook te duiken.
We weten wat je daarvan vindt.
Ja, maar
Alibaba
is misschien wel interessant. Dat is nieuw. En ik zit al eigenlijk al lange tijd in met de gedachte dat ik meer exposure wil hebben naar China. En dat doe ik eigenlijk door Prosus en Tencent. Dan via het Prosus en dan Tencent dan zit ik eigenlijk met 33% om erbij in Tencent.
Mm-hmm.
En Alibaba is ook een bedrijf wat eigenlijk een beetje de Amazon van China is. Maar die bezit dus ook aan de Ant Group. Gaan we het zo nog even over hebben, want daar heeft een luisteraar een vraag ook over gehad. Maar daar bezit Alibaba 33% van.
Okay.
En het grappige is, dan heb ik dus eigenlijk indirect een percentage, eigenlijk 33% in Tencent en 33% in Ant Group.
Yeah.
En die beheren allebei, die hebben dus Alipay en WeChat. En die zijn dus samen, bezitten die 94% van alle mobiele betalingsverkeer. In China.
Okay.
Dus dat is eigenlijk dat is een mooie bijkomstigheid nog. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk over
exposure naar China.
Het gaat eigenlijk over natuurlijk Alibaba in dit geval nu.
Yeah.
Maar ik wil langzaam iets meer mijn portfolio ook iets meer naar China sturen. Maar dan op technologiegebied. Ik merk dat China daar hard op aan het inzetten is. Dat er een hartstikke grote groeimarkt is. Ze lopen best wel ver voor. Meer ook maatschappelijk voor. Ik denk dat hoe de samenleving daar naar technologie kijkt, wel veel verder is dan hoe wij nu tegen technologie kijken en wat wij acceptabel vinden van bedrijven.
Wij als Europa, of bedoel je ook nog de Verenigde Staten?
Ook nog wel Amerika, hebben. Ja. Okay. Heeft natuurlijk ook wel met privacy te maken.
Mm-hmm.
Ik vind dat ik ook toch wel iets meer kan zien en steeds moeilijker negeren. En dan is het natuurlijk het makkelijkste om in te stappen in hele grote bedrijven, om daar de informatievoorziening van China naar Europa of naar Amerika toe gewoon wat makkelijker is dan als je een wat kleinere speler hebt. Dus dat maakt voor mij wel comfortabel om dan in te stappen in de grote partijen. Is ook wel minder risicovol. En Alibaba is eigenlijk de Amazon van China. Dus het valt echt onder de echte supergrote. En onder de supergrote vallen natuurlijk de Microsoft, Apple en al die bedrijven. Maar daar is Alibaba echt by far de goedkoopste. Echt structureel goedkoper dan alle andere supergrote jongens.
Okay.
Zelfs 2,5 keer goedkoper dan Amazon. En de markt in China groeit natuurlijk veel harder dan Amerika. Dus ik zie wel een hoop potentie nog wel in Alibaba. Een groot gedeelte van omzet komt uit e-commerce, ongeveer 86%. En ze gaan eigenlijk net als Amazon. Ze kopiëren gewoon exact Amazon. Dus ze gaan ook naar clouddiensten, ook digital entertainment. Nou ja, eigenlijk de hele pie-verdeling van revenue van Amazon. Dat doet Alibaba eigenlijk ook. Alleen Alibaba loopt nog wel heel erg wat achter in die ontwikkeling. Ook China loopt daar iets meer in achter. Dus je ziet ook nog wel hoeveel potentie Alibaba nog heeft in al die andere plekken waar ze omzet vandaan kunnen halen. Yeah. En het grappige is ook om te zien dat Alibaba heeft 45% van alle een soort van de cloud-infrastructuur in handen. En dat grappige is dat 14% is Tencent. Dus dat zijn eigenlijk Tencent en Alibaba hebben dus best wel samen een groot gedeelte.
Dus jij hebt een groot gedeelte.
Ja, en dat is natuurlijk op dit moment een extreme groeimarkt ook.
Ja.
Dus ze groeien ongeveer 20% per jaar. Ja, daar kan je eigenlijk, ik heb wel het idee als ik dit...
Jij dacht, ik kan me daar geen buil aan vallen.
Nee, dat denk ik niet.
Blij mee dus.
Ja, daar ben ik wel blij mee.
Je zei inderdaad dus net, we hebben ook daar een vraag over gekregen, over dat Ant Group. Die heb ik inderdaad wel gelezen. Anders doen we die nu alvast eventjes.
Is goed.
Mag je zo verder over je dividend en zo. Even kijken, waar zit die? Dat was in de Apple Podcast app. 5 sterren van V. Wajo's. Toffe podcast, veel van bijgeleerd. Wat denk jij van de beursgang van Ant Group in China? Of Hongkong eigenlijk. Is dat een goede instapper of moet je daar weg van blijven?
Nou, dit is natuurlijk Het nieuws heeft dit bericht een beetje ingehaald.
Okay.
Omdat het stond gepland voor donderdag. Maar dat is
de beursgang.
Dat zou de grootste beursgang ooit zijn.
Ja.
Dus de Saudi Aramco was dan de grootste, of is de grootste tot nu toe. Maar de beursgang is uitgesteld. Jack Ma, dat is de oprichter van Alibaba. Die is ook oorspronkelijk volgens mij de oprichter van Ant Group. Dat is een uitvloeisel daaruit. En die heeft problemen met de toezichthouder, financiële toezichthouder van China.
Okay.
En daardoor schijnt het nu uitgesteld te zijn. En hoe ik denk over een IPO, daar hebben we een aflevering over gemaakt.
In principe nog even weg van blijven.
Ja, ik denk, dit zou de grootste beursgang ooit worden. Wat ik heel veel las is dat er zoveel animo is voor dit bedrijf, dat ze verwachten dat het bij opening van de beurzen direct 50% omhoog schiet.
Okay.
Dus voor particuliere beleggers, ja. Ik weet niet of je direct moet instappen.
Waarschijnlijk overrated.
Ik blijf er altijd even van weg. Kijk het af aan. Maar ja, als je toch graag in Ant Group wil zitten, ja, ik denk dat je dat dan ook wel via Alibaba kan doen, hoor.
Ja.
Dus nou, dan weet je ook hoe ik denk over Ant Group. Maar we zullen dit nog wel even behandelen als het daadwerkelijk wel doorgaat.
Oké, de beursgang. Ja, precies. Komen we erop terug,
ja,
beloofd.
Kunnen we misschien nu even naar de portfolio?
Ja, nog terug naar het portfolio. Je moet nog even vertellen over je dividend.
Ja, €150 mm-hmm. ontvangen. En misschien wel goed om te zeggen dat ik dus dit jaar totaal €2993. Dus dat is bijna €3000.
Maar het is nog niet eens afgelopen.
Nee,
jaar.
Maar ik vind dat toch wel mooi om te zeggen. Omdat we namelijk elke maand zeggen hoeveel ik ontvangen heb.
Ja.
Wat ik mijn brein steeds meer denk, hoe relevant is dat nog? Mensen weten het ondertussen
dit
wel.
Het klinkt meer inderdaad dan telkens die cijfertjes die ik gewoon
maar
inderdaad
toch,
van je hoor.
Ja, ik was wel even een momentje dat ik me wel even, waarom ik dit wilde benoemen, is dat ik heb wel €3000 aan geld ontvangen, wat ik weer herbelegde. Die gaat ook nu jaarlijks rendement opleveren. Ja. En dit is natuurlijk de, nu op zo'n op één jaar, denk je, ja, wat maakt het uit? Want die €3000 gaat dan misschien ook weer 8% hebben. Maar ja, als je dit natuurlijk doorzet, dat is natuurlijk het compounding effect.
En jouw rekensom nog.
En dit is wel, de dividendbedrijven doen het slechter, technologie doet heel goed, dus je denkt heel snel, ja, ik moet helemaal niet in dividendbedrijven zitten, ik moet volledig in technologie zitten, dividend doet er niet toe. Maar de kracht van dividend zit hem juist in het lang volhouden in de toekomst. En dat is iets wat je helemaal niet ziet in het nu. En mijn totale portfoliowaarde is 163.700. Waarvan natuurlijk €3000 ingelegd is.
Ja.
Ik weet niet meer wat ik vorige week had. Volgens mij hetzelfde, toch? 160?
160, inderdaad.
Ja, nou, dat is precies hetzelfde. Nou, er is eigenlijk niet zoveel gebeurd.
Nou, top. Gaan we naar de reviews.
Ja, laten we doen.
Oké, we beginnen met eentje van Tijn in de Apple Podcast app. 5 sterren. Geweldig, is de titel. Nooit geweten dat ik met zoveel enthousiasme naar een podcast over beleggen kon luisteren. Ik ook niet dat ik eentje zou maken met zoveel enthousiasme, eerlijk gezegd, Tijn.
Nee, dat hoop ik ook niet.
Ik heb 2 vragen aan Pim. Ten eerste ben ik benieuwd of hij de betaalde versie heeft bij Yahoo Finance. Pim, even tussendoor, heb je de betaalde versie?
Nee.
Ten tweede, een vriend van mij belegt op een app op zijn telefoon en beweert dat hij geen transactiekosten hoeft te betalen. Wat zijn hier de nadelen van? En is het überhaupt verantwoord om op zo'n app te beleggen?
Ik ga ervan uit dat dit... Oh, nou, misschien ten eerste dank je wel voor je compliment. En ik had ook niet verwacht dat ik met zoveel enthousiasme dit zou maken. Maar volgens mij gaat dit over Buxero, denk ik.
Mm-hmm. Daar krijg ik soms wel zo'n reclame dingetje.
Ja,
van.
Dat denk ik wel. En dat is natuurlijk een broker waar je alleen maar kan beleggen via de mobiele applicatie. Dus het heeft geen website. Ik heb het zelf nooit gebruikt. Het lijkt mij ook wat onhandig om alle aandelen daar goed in te managen.
Chill als je geen transactiekosten hebt.
Ja, ik heb toch liever toch een website waar ik alles wat meer goed kan zien. Maar en het aanbod is vrij beperkt. Ze hebben dus heel weinig beurzen.
Okay.
Ze hebben maar een paar specifieke beurzen. En ook niet lang niet alle aandelen en ook lang niet alle ETF's. Dus het aanbod is heel beperkt.
Hoe verdienen zij dan alsnog geld?
Ja, en volgens mij verdienen ze geld door de spreads. En dat houdt eigenlijk in dat moment tussen het verschil tussen kopen en verkopen zit een beetje ruimte. Mm-hmm. En daar zit volgens mij de marge die ze pakken. Het bedrijf moet gewoon geld verdienen. Dus als het gratis is, betekent dat er op een andere manier geld verdiend moet worden.
Ja, okay.
Dus het zijn prima appjes, denk ik, om te leren en te starten.
Ja.
Maar ik denk als je echt een serieus portfolio wil bouwen, dan denk ik niet dat je daar dan goed zit. Okay. Maar dat, ja.
Oké. Okay. Volgende, even kijken. Pim vraagt Giel. Ik heb een vraagje over dividendbelasting. Ik heb namelijk laatst zowel bij mijn aandelenrekening van mijn bank als bij de Giro dividend ontvangen. Is hier al belasting over betaald of hoe gaat dit in zijn werk?
Ja, bij een broker wordt namelijk altijd de dividendbelasting ingehouden. Dat is ook de reden waarom je niet zomaar bij elke broker kan aanmelden. En het aanmeldproces moet je paspoort laten zien en je moet je bankrekening koppelen. Je moet namelijk als broker een vergunning hebben bij de AFM. En volgens mij wordt dan automatisch ook de koppeling gemaakt met de Belastingdienst. Ik snap wel dat dit systeem zo is, want als het andersom zou zijn, dus iedereen zou de dividendbelasting ontvangen, dan zal iedereen einde van het jaar bij de IEB-aangifte dat misschien moeten terugbetalen.
Ja.
Of moeten verwerken. Dus de Belastingdienst heeft natuurlijk liever dat ze het meteen heeft. En dan kan je dat later corrigeren. De Belastingdienst betaalt liever zelf het geld dan ze overal moeten innen.
Ja.
Dus de broker houdt gewoon direct jouw ja, eigenlijk de afgesproken dividendbelasting in.
Ja.
En dit ga je namelijk merken bij je IB-aangifte. Mm-hmm. Dus dat wordt hoogwaarschijnlijk ook automatisch ingevuld. Ik heb hier best wel veel vragen over gekregen over dividendbelasting en IB-aangiftes. Ja, dat is nu nog niet relevant. Dat gaat volgens in maart, april. Dus,
tegen die tijd ben ik het ook weer vergeten anders. Als je het niet
dus laten we dat gewoon een aflevering over maken. Als we zover zijn, dan doe ik het net even ervoor, mijn eigen aangifte. En dan weet ik precies wat er om gevraagd wordt.
Oh, dat lijkt me echt top.
En dan kunnen we dat doornemen. Maar het is echt niet moeilijk.
Oké. Okay. Ja? Dan zien we je in maart volgend jaar. Nee, we zien elkaar gewoon weer volgende week. En dan gaan we het hebben over, dus ja, je zei het al, risicomanagement.
Ja, risicomanagement. Het is een beetje zoeken naar titel, risico versus rendement of managen van risk. Maar het gaat er uiteindelijk om, risicomanagement is misschien wel, er ook iemand die heeft daar ook een mailtje op gestuurd. En dat is wel, daar is ook al een beetje de aanleiding waarom ik deze aflevering naar voren heb gehaald.
Ja, die heb ik gelezen, denk ik. Dat risico, hoog risico niet per se hoog rendement is.
Ja. Ja, klopt. En dat was eigenlijk wel een mooi punt. Dus als iemand meer rendement heeft gemaakt per jaar...
Daar gaan we het wel volgende keer over hebben, goed?
Dan wil je... Nou ja, ja. Maar dit is ook voor mezelf heel interessant.
Ja.
Want ik zit natuurlijk met een aantal holdings en zo. Dat is eigenlijk te veel. En dat is misschien ook wel leuk om te zeggen.
Ja.
We gaan binnenkort met gasten werken. We hebben een hele mooie gast. De reden waarom we deze podcast maken is eigenlijk door die man. Ben ik nog laatst geweest. Die gaf me ook weer als tip over risico's. Die zei van, boven de 20 aandelen, dan is het moeilijk, steeds moeilijker om te weten wat je bezit.
Wat je hebt,
Dus daardoor neemt eigenlijk je risico weer toe. Ook al ben je goed gespreid. En hij gaf me alweer heel veel mooie inzichten. Ik denk, ik moet toch wat meer gaan leren over risico.
Maar we houden zijn naam nog even geheim, begrijp ik?
Dat gaan we nog aankondigen als het helemaal definitief is.
Oké, is goed.
Maar we zijn er aan het werk met gasten. Ja. We hebben nu al 2 afleveringen gepland. Om met de gast te doen. Het is alleen een beetje puzzelen, want wij kunnen namelijk alleen maar op 1 speciaal moment. Dus de gast moet dan ook precies kunnen.
Ja.
Maar dat komt eraan.
Oké, dus blijf luisteren en blijf investeren in je kennis. En beleg met beleid. Tot volgende keer.
Tot volgende week.